lieve podcastdiertjes en welkom bij een hele speciale aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Deze week, 50 jaar geleden, zat de hele wereld gekluisterd aan de buis of ze zaten voor een radio. Dat is een beetje de podcast avant la lettre. En 600 miljoen mensen hoorden toen live de volgende zin.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Deze zin werd uitgesproken door Neil Armstrong toen hij de eerste voet op de maan zette. En een leuke anekdote over deze zin is, hij zegt hier, it's one small step for man, but one giant leap for mankind. Eigenlijk hoort hij te zeggen, it's one small step for a man, but one small step for mankind. Maar door een foutje of door iets in de communicatie viel die weg. Dus eigenlijk zegt hij hier, het is een hele kleine stap voor de mensheid, want man is mensheid, maar een grote stap voor de mensheid, omdat die wegviel. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk klopt die zin niet. Maar het kwam dus omdat het wegviel. Nou, als je dit een leuke anekdote vindt, dan wordt de volgende podcast echt heel erg leuk. Want dit is de ruimtevaart special van Pep Talk. Ik heb eigenlijk twee grote liefdes in mijn leven. Of eigenlijk zes, want vier daarvan zijn mijn neefjes en nichtjes. Of eigenlijk vijf, want één neefje is net geboren. Dus ja, daar heb ik nog niks mee. Maar die andere drie, daar hou ik ongelooflijk veel van ze en onvoorwaardelijk. Maar mijn eerste twee grote liefdes zijn humor. Ik weet niet of dat een liefde is, maar daar hou ik van. En ruimtevaart. Ik weet niet welke groter is in mijn leven. Ik weet in ieder geval dat de liefde voor de ruimtevaart een tijd lang weg is geweest. Maar zoals Alex Ploeg laatst tegen me zei, je bent nu oud genoeg om zonder gêne kinderachtig te kunnen zijn. Dus die liefde is weer volledig teruggekomen. Dus daarom leek het me leuk om een speciale ruimtevaart special te maken van deze podcast. En met wie is het dan leuk om over ruimtevaart te praten dan Anna Gimbrère? Ik zag namelijk ooit het VPRO-programma De Wilde Ruimte, en dat presenteerde zij. En dat gaat over ruimtevaart. En dat vond ik een hele mooie serie die ik met veel plezier heb gekeken. En zij is in veel tv-programma's om te praten over ruimtevaart. Dus daarom vroeg ik haar, wil je met mij over ruimtevaart gaan praten? En vooral over het Apollo-programma. Dat zijn we gaan doen. We hebben het niet heel erg veel over het Apollo-programma, want we hebben het vooral heel erg veel over ruimtevaart in het algemeen, natuurkunde. En uiteindelijk gaat het, zoals altijd, over het leven. Maar ik moet er wel even bij zeggen, we hebben geen cocaïne gebruikt. Het kan zijn dat je het hoort en denkt, deze mensen staan strak van de drugs, maar dat is niet zo. Dit zijn gewoon twee hele enthousiaste mensen. Dus we zijn clean, we hebben niet gedronken, we gaan ook niet eten, gelukkig, in deze podcast. Maar we zijn gewoon heel erg enthousiast. Dus dat wil ik jullie graag meegeven. En wat ik jullie ook nog even mee wil geven, dat is dat, ik weet niet of je het kent, maar soms dan hoor je een bepaalde zin of een wijsheid en nou, die zin snap je. Alleen je voelt hem nog niet. En soms dan gebeurt er iets waardoor je die zin of die wijsheid ineens ook echt voelt. En dan begrijp je de zin pas echt. En ik had dat deze week heel erg met de zin, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Er gebeurde weer eens iets en toen werd het me ineens duidelijk dat het leven verandert constant, de hele tijd. En het leven is echt flinterdun. We worden als een soort blad meegevoerd in de wind. En je weet niet waar het heen gaat en je hebt er geen controle over. En ineens kan je dood zijn. Je kan gewoon ineens dood zijn. Ik weet niet of mensen die deze podcast luisteren dat wel echt doorhebben. Maar er hoeft met dit te gebeuren en je bent dood. En dat is ook iets lichts. Ik heb het wel eens meegemaakt en iemand stopt gewoon met ademhalen. Meer niet. Dat is eigenlijk iets heel lichts. Alleen ik kwam er ineens achter hoe ondraaglijk ik dat vind. Ik kan daar niet tegen dat dat zo licht is. En ineens snapte ik de zin, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. En ik denk dat deze aflevering van Pep Talk gaat heel erg over de ondraaglijke grootsheid van het bestaan. Het heelal is namelijk ontzettend groot en complex. En ruimtevaart en natuurkunde gaat volgens mij altijd over hoe groot en complex het heelal is en ons bestaan. De moleculen waar wij uit bestaan, die zijn ooit ontstaan door het ontploffen van een ster. Ik weet niet of mensen dat goed doorhebben, maar wij zijn sterrenstof. De jeugd had gelijk, wij bestaan gewoon uit sterrenstof, meer niet. Maar we hebben een bewustzijn gekregen. En dat is natuurlijk iets heel erg ondenkbaars. En ik vind dat best wel eng en ondraaglijk. Terwijl Anna is iemand die dat volgens mij heel erg leuk vindt en heel erg troostend. En daarom is zij dus een wetenschapper en ik een clowntje. Dat is volgens mij het grote verschil tussen een wetenschapper en normale mensen. Zij vindt dat een hele grote uitdaging en vindt het leuk om daar heel erg lang over na te denken. Maar wat wel de overeenkomst is, is dat we het allebei heel erg leuk vinden om het erover te hebben. En jullie gaan dus nu luisteren naar een gesprek van twee mensen die het hebben over de lichtheid en de grootsheid van ons bestaan. En of die nou ondraaglijk is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar zij praten daar in ieder geval met heel veel enthousiasme over. Alsof zij stijf staan van de drugs. Maar dat is dus niet zo. Mama, ik weet niet of je luistert. Ik heb niks gebruikt. Nooit in mijn hele leven. Dus ook nu niet. Ben je er klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor.
En nu beginnen we alleen echt zo. Dat is altijd jammer. Ja, maar dat is dan ga je het zo in.
Ik kan ook nog een keer koffie voor je zetten en dan begin je daarmee.
Dat hoeft niet. We hebben allebei NASA-shirt aan. Dat is sowieso leuk om te vertellen.
Ja.
Heb je hem vaak aan?
Deze?
Ja.
Nou, grappig, de laatste tijd niet meer. Ik had toen ik net... Even kijken hoor. Ik was aan het afstuderen. Dus dat is 2013. Toen ging ik naar Amerika en toen vond ik dat shirt. En toen dacht ik van... Want toen was mijn droom om astronaut te worden al gestrand.
Ja.
En toen zag ik dat shirt en toen dacht ik... Oh, nostalgie.
Ja.
Toen heb ik hem gekocht. En toen heb ik er echt 4 jaar onwijs mee lopen shinen.
Ja.
Al mijn collega's wisten ook, dat meisje in dat NASA-shirt.
Toen was het nog niet in, zeg maar.
Toen was het nog niet in.
Nu hebben losers het aan die niet weten wat
de
NASA is.
Toen kwam het bij de H&M. En toen had opeens iedereen letterlijk de dingen die ik daar dan voor €50 had gekocht. Hadden ze voor €10 bij de H&M gekocht. Liepen er alleen maar hele pukkelige pubers liepen in die truien en in die sokken. En toen dacht ik wel, oké, nu is het niet meer cool. Dus nu alleen vandaag, speciaal voor deze podcast, heb ik hem
hebben we allebei een NASA-shirt.
Ja, dat is wel leuk.
Vertel even over, want je wilde astronaut worden. Vertel even hoe je gekomen bent waar je nu bent. als hoofdwetenschapsjournalist van Nederland.
De hele route.
Nou ja, gewoon, je wilde astronaut worden. Dat was je droom.
Oké, dus ik was 12 en toen ging André Kuipers, werd geselecteerd door ESA om de tweede Nederlandse astronaut te worden.
Ja, Wubbo Ockels was de eerste natuurlijk.
Wubbo Ockels was
de
eerste.
Nog meegemaakt?
Ja, ik heb zelfs les van hem gehad.
Oh, echt?
Ja, ik heb een vak van hem gevolgd. Speciaal omdat het door hem werd gegeven.
Ja.
Ja. Maar dat ging natuurlijk over duurzaamheid. Want in zijn laatste jaren was hij eigenlijk alleen maar bezig met duurzaamheid.
Ja. Is dat zo, meteen een vraag. Is dat zo omdat, dat hoor je vaker, dat als astronauten de aarde van buitenaf hebben gezien, dat ze worden of religieus, dus ze denken dit kan niet ontstaan zijn, dit moet een hogere macht zijn, of ze worden er heel erg...
Ja, spiritueel van.
Spiritueel, en ook dus heel erg, we moeten op de aarde passen, want het is een heel dun laagje.
Ja, dat hebben ze letterlijk allemaal. Ik ken geen enkel verhaal van een astronaut die dat niet heeft.
Want jij kent astronauten.
Nou ja, ik ken dus best wel wat astronauten. Nee, ik heb er een paar ontmoet. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel over gelezen, omdat ik de serie De Wilde Ruimte voor de VPRO heb gemaakt. En toen me moest verdiepen in, oké, wat doet het nou met mensen als ze in de ruimte zijn geweest? En allemaal... leiden ze, zou ik bijna zeggen, aan het overview effect.
Ja.
Dat is dus inderdaad het zien van de aarde van een afstandje.
Ja.
En dan je er bewust van worden dat dat een heel klein, fragiel bolletje rots is.
Ja.
In een gapende leegte die je op
dodelijk
drie
is.
Verschillende manieren vreselijk gruwelijk kan doden.
Welke drie?
Nou ja, het is vacuüm, dus je kan uit elkaar gezogen worden.
Ja.
In principe zorgt dat ervoor dat al het vocht in je lichaam gaat koken, want dat verdampt.
Ja.
Dus het gaat borrelen op je tong, je ogen, al het vocht loopt uit je ogen, je poriën worden leeggezogen. Dat is al niet echt een prettig gevoel.
Ja.
De luchtruimtes in je lichaam willen opzwellen, dus die willen ook, zeg maar, daar wil ook druk, zit heel veel druk in jou, vergeleken met het vacuüm daarbuiten. Dus alles wordt, zeg maar, je voelt een soort druk van binnenuit. Het is ijskoud, het is ongeveer 200 graden onder nul, 270 graden onder nul.
Is het 0 Kelvin dan?
Nee, het is ongeveer 3, geloof ik.
Oh ja, waarom net 3 dan?
Ja, achtergrondstraling en toch, toch ook sterren. En ik moet eerlijk zeggen, er is gewoon van alles nog aan energie in het universum wat nog niet helemaal afgekoeld is.
Oh ja, ja.
Dus 3 of 2, maar in ieder geval heel weinig. En wat is de derde manier?
Straling.
Straling, ja, dankjewel. Ja, de straling van de zon. Dus sterren, die geven straling af. En dat is heel radioactief.
Ja.
Very dodelijk.
Ik moet eraan denken, wij waren samen naar de... We gaan straks verder praten hoor, over je, hoe je er bent gekomen. Maar over die straling en die hit en de kou. Dat was in de... Wij gingen naar de Apollo 11 documentaire, hebben we samen gezien.
Ja.
En ik las ergens dat voor het eerst daar echt duidelijk werd verteld, of dat je dat duidelijk kon zien, dat toen ze naar de maan vlogen, dat ze toen draaiden. Ja. Omdat als je zeg maar gewoon naar de maan gaat en de zon schijnt de hele tijd op één kant, dan is het verschil tussen de kant waar de zon op staat en de kant waar geen zon op staat zo groot, dat het materiaal niet aan kan.
Ja, klopt. Ja, dus inderdaad, er zijn allemaal materiaaltechneuten die daar ook mee bezig zijn geweest. Want op de maan speelt dat trouwens heel erg, want de maan heeft geen atmosfeer.
Ja.
Dus het kan er op zijn heetst ongeveer 120 graden worden. Dat is gewoon aan de dagkant, zeg maar. En op zijn koud min 160.
Ja.
Dus het is ongeveer 300 graden verschil tussen de warme kant en de koude kant. En dat is puur omdat er gewoon geen atmosfeer is die het een beetje reguleert.
Maar ook in de schaduw. Dus als die astronauten in de schaduw van de maanlander stonden, dan was het daar dus veel kouder dan...
Ja, in principe wel. Maar goed, kijk, op de schaduwkant dan heb je nog altijd wel dat het daar omheen wel warm is. Dus dat geeft altijd wel een beetje warmte af. Maar als je aan de donkere kant van de maan zit, dan wordt het daar echt dus gewoon min 160 graden. En dus dat is voor materiaal best wel killing. Als je inderdaad staal hebt en dat is aan de ene kant super heet en aan de andere kant heel koud. Dus door hem te laten draaien is hij overal ongeveer dezelfde temperatuur.
En de derde is dus straling.
Ja, straling.
Die is heel hoog.
Ja, die is heel hoog. En daarom mogen astronauten in het International Space Station ook niet langer dan een half jaar ongeveer daar zitten.
Ja, ja.
Omdat dan de portie straling die je krijgt gewoon te hoog is. Dan komen ze allemaal met tumoren terug.
Maar hoe hebben ze dat? Want ik las ergens, of ik hoorde in een andere podcast, dat de LEM, dus de waar ze mee naar de maan vlogen, die was, dat materiaal mocht niet te dik zijn, want het moest licht zijn. Dat was zo dun dat je er met een pen doorheen kon gaan.
Oh, dat weet
zo
je, wist
dun
je
was
niet
het.
Ja, dat zou best kunnen.
Want die straling heeft niet zoveel invloed als je kort erin bent.
Inderdaad. Nou ja, het is niet gezond.
Nee.
En het is ook niet voor niks. Kijk, eigenlijk alles wat ze toen deden was voor het eerst.
Ja.
Ze waren zich nog helemaal niet zo heel erg bewust, denk ik, van het effect van die straling misschien.
Ja.
Ik bedoel, ze wisten het wel, maar ze wisten niet precies wat de lange termijn gevolgen zouden zijn. Maar ze wisten ook niet precies wat de lange termijn gevolgen zouden zijn van überhaupt de ruimte ingaan.
Nee.
Dus astronauten, voordat ze gingen bij de Mercury-missies,
dat
zijn
de
allereerste.
Apollo, ja.
Ja, precies. Dat zijn de eerste mensen naar de ruimte brengen missies. Dus dan hadden ze nog niet eens gemunt op de maan. Maar daar hebben ze gewoon die astronauten aan de lopende band en allerlei fysieke testen laten doen. Omdat ze gewoon niet wisten... Nou, ze wilden gewoon eigenlijk weten, oké, wat kon dat lichaam precies voordat ze gingen? En hoe fit zijn ze eigenlijk? En daarna hebben ze ook weer allemaal metingen gedaan om te kijken van wat is er dan veranderd?
En dat doen ze nu nog steeds, toch? Met botontkalking en gewrichten die het niet meer goed doen.
Ja,
en,
maar nu kijken ze ook...
Slappen.
Ja, precies. Dus nu, maar dat is nu omdat... kijk, vroeger gingen ze niet zo lang. Dus de Apollo-astronauten zijn allemaal maar max 10 dagen. Ja. Of zo geweest. En de eerste astronauten zelfs minder. Die gingen vaak maar minder dan een dag of zo.
Ja, ja.
En dus daar heb je niet zoveel lange termijn gevolgen. Maar bijvoorbeeld André Kuipers is 3 maanden in de ruimte geweest.
Dan ga je dat merken.
Ja, dan ga je het wel merken. Dan kom je terug en dan heb je zo lang geen zwaartekracht ervaren dat je spieren en botten helemaal in de war zijn.
Ze worden ook die dingen uitgeteeld toch altijd?
Ja, kunnen ze helemaal
niet meer lopen.
Nee. Je hebt echt die Russische krachtpatsers nodig om je uit dat ding te halen. en dan na een tijdje dan begint het allemaal weer te functioneren. Maar dan moeten ze echt trainen.
Ja. Hey, en nog even terug. We hadden het over dat overview.
Ja.
Dat hebben ze dus allemaal.
Ja.
Dus dat krijgen ze omdat ze denken, wow, je kan hier zo hard doodgaan. En op aarde zitten we veilig, dus we moeten daar goed op passen.
Ja, het is dat. Het is het besef dat die aarde eigenlijk heel klein is. Want als je op de aarde staat, dan heb je ons perspectief van met je foto op de grond staan. Dan lijkt die best wel groot. En dan kun je je niet voorstellen wat er in China gebeurt. Maar als je hem van bovenaf ziet en je ziet hoe snel die ronddraait. Want nou, vooral als je in het ISS zit, dan ben je in 1,5 uur de wereld rond. Dus dan... Nee, ik zeg het verkeerd. In 3 uur. Volgens mij... Nou, moet dat hebben.
Dus je bent in 3 uur. Nu val je door de mand. Het heeft 8 minuten geduurd. Nu val je door de mand.
Heel snel ging dat. Maar zij stond 1,5 uur zonsopgang, zonsondergang. Nou, ze gaan in ieder geval met een rotgang. Dus je ziet die aarde als een, ook echt als een trein onder je doorbewegen. Dus het is heel snel of ben je de aarde rond. En dan besef je opeens, oh, is eigenlijk helemaal niet zo groot.
Nee.
En je ziet al heel erg de menselijke invloed. Dus wat heel veel astronauten beschrijven is dat je ziet aan de ene kant zie je nog steeds wel gigantische oerbossen en zeeën.
Ja.
Maar je ziet ook al wel dat er een heleboel gekapt is. En je ziet ook al wel dat er heel veel steden steeds verder met ook naar elkaar toe groeien.
En vooral 's nachts zie je natuurlijk alle lichtjes.
Alle lichtjes.
Dus je ziet hoe crazy groot het allemaal is.
Ja, je ziet echt, de mens heeft echt de wereld veranderd.
Ja.
En dat gaat natuurlijk sneller en sneller en sneller. En dan met het besef van, wow, we zijn met superveel mensen op deze kleine aardbol. Dan ga je er ook wel over nadenken van, oké, hoe kunnen we hem intact houden? Maar ze beseffen daardoor ook van, eigenlijk is alles wat op deze planeet is ontstaan, is uiteindelijk uit de sterrenstof van één ontplofte ster ontstaan.
Ja, ja.
Dus dat geeft ook een beetje een soort holistisch gevoel van, ook die mensen in China zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als wij.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus wij zijn eigenlijk één.
Die bestaan ook gewoon uit atomen, net als de aarde. En,
en die bestaan letterlijk uit dezelfde stof, van dezelfde ster.
Mensen, wij bestaan uit dezelfde stof als waar we op staan, zeg maar. Ja. Alles om ons heen.
Ja, sterrenstof. Ja,
is sterrenstof.
Dus dat is best wel een interessant besef, denk ik. Dat je beseft van, wow, alles op deze planeet is uit één ding ontstaan. Dus we komen uit hetzelfde voort, maar we groeien uit elkaar, als het ware.
Ja, ja.
En dus iedereen voelt heel erg zoiets van, nee, oké, wij zijn niet, ten eerste niet het enige leven op deze planeet. We moeten ook zuinig zijn op die andere vormen van leven. We moeten zuinig zijn op de schaarse bronnen die er nog zijn. En we moeten proberen die aarde, wat dan, weet je wel, waar miljoenen, miljarden jaren evolutie aan vooraf is gegaan, om dat een klein beetje te sparen.
Ja, ja.
En dat hebben ze blijkbaar allemaal.
En dus dan worden ze worden ze ook religieus of niet? Of is dat een
verhaal?
Ja, in de Apollo-tijd werden ze toen waren ze allemaal religieus.
Ik weet niet. Ik heb juist ook wel verhalen gehoord van mensen die van hun religie afvielen.
Oh ja?
Ja, omdat ze dan het besef hadden van, het is magisch.
Ja.
Maar ze zien ook wel de ontwikkelingen. En ze beseffen ook wel van, het hoeft niet door één en iemand. Het is ook wel oneerlijk verdeeld, bij zo'n spreken. En dat soort besef krijgen ze ook van bovenaf. Omdat je dus ook die hele planeet onder je door ziet gaan.
Ja.
En dus ik heb ook wel gehoord van mensen die eerder naar het spirituele gingen neigen, minder religieus werden.
We zijn allemaal één.
Ja, we zijn allemaal één.
En we moeten op elkaar passen.
Ja.
En zijn veel wetenschappers niet religieus?
Kan
dat samen gaan?
Ja, heel goed zelfs. Want,
oh ja?
Ja, want vooral in de geschiedenis, heel veel wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Galileo, die waren juist op zoek naar een soort symmetrie in de natuur, omdat ze dachten, als God iets gemaakt heeft, dan moet het perfect in elkaar zitten.
Ja, ja.
Dus die gingen zoeken naar de systemen en naar de patronen die ze konden herkennen. Met het idee van, dat is een goddelijk systeem. Maar uiteindelijk vonden ze dan de patronen van de natuur. En volgens mij Darwin ook. Nee, niet Darwin. Een voorloper van hem. Die ging kijken, die beschreef zeg maar de evolutie van dieren alsof het iets goddelijks was.
Ja.
Dus hij zei van, ja, zie je wel, er is een god, want het systeem zit zo goed in elkaar.
Ah, inderdaad. Dus die gingen eigenlijk hun religie niet ontkrachten, maar die dachten, zie je wel, dit is...
Ja, ja, dus iets grappigs over bijvoorbeeld de planeten is dat ze zochten, cirkels worden als een goddelijke vorm gezien. Net als het getal 3 bijvoorbeeld. En dus voor de baan van planeten keken ze in eerste instantie eigenlijk naar cirkels.
Ja.
En toen ze erachter kwamen van, oh, het zijn toch meer ellipsen en het zijn niet perfecte cirkels. Dan waren ze even in de war. Maar uiteindelijk vonden ze er dan ook wel weer een manier voor om het toch recht te praten.
God had het even een zetje gegeven.
Ja, maar God vond eigenlijk ellipsen ook best wel een mooie figuur eigenlijk. Dus dus zo is dat. Ja, ik vind dat best wel bijzonder. Want wat je nu in de natuurkunde ziet, is bijvoorbeeld bij de snaartheorie, is daar kijken we vanuit, daar kijken heel veel wetenschappers vanuit een soort wiskundige schoonheid.
Ja.
Naar oké, we moeten een perfect symmetrisch systeem. En het moet heel goed kloppen.
Ja.
Want nu vinden we symmetrie nog steeds iets van, als het symmetrisch is en als het logisch is, dan zal het wel natuurlijk zijn.
Maar dat gaat toch eerder over schoonheid? Ik heb een vriend van mij is bijvoorbeeld programmeur.
Ja.
En die zegt dan, die vindt sommige broncodes, heet het volgens mij, vindt die mooier dan andere. Omdat ze simpeler zijn, maar toch hetzelfde kunnen doen. Ook een keer in de schoonheid van de schoonheid en de troost, die documentaire, zit iemand en die legt dan uit waarom de vergelijking van Newton over zwaartekracht minder mooi is dan die van Einstein.
Ja.
Omdat hij zegt hetzelfde eigenlijk. Of je kan de een met de ander, Einstein kan die van Newton verklaren.
Ja.
Maar die van Einstein is veel mooier en veel gaat over veel meer.
Ja, is ook zo. Die van Einstein is bizar mooi.
Ja.
Ook.
Oh ja, dat is ook mooi om te zien? Ja, of wat is dat?
Ja, nee, maar die is... Oké, dus de gemiddelde theoretische natuurkundige zoekt naar de simpelste manier om iets heel ingewikkelds te verklaren.
Ah, ja, ja.
En wat Newton heeft gedaan, die heeft de wereld om zich heen geobserveerd en gekeken van oké, hoe kan ik de beweging van een vallend voorwerp of een bewegend voorwerp omschrijven? En Einstein heeft dat nog groter getrokken. Die heeft gekeken naar van oké, hoe kan ik zelfs een verband leggen tussen de allergrootste bewegende voorwerpen en de kleinere bewegende voorwerpen?
Ja, ja.
En waar in die formule kan ik dan een soort limiet maken? Dus als ik bijvoorbeeld deze variabelen naar oneindig laat gaan,
ja.
Geeft het me dan de formules van Newton. En zo werkt dat bij hem inderdaad. Dus als je naar bepaalde schaalgrootte gaat, dan volgen daar de formules van Newton ongeveer uit.
Ja.
En dat van Einstein zit ook heel goed in elkaar, omdat het een soort abstracte manier van denken is, die je eigenlijk als mens, die we niet ingebouwd hebben. Dus het is een formule die ons een nieuwe kennis en inzicht geeft over hoe dingen bewegen, zonder dat je dat direct kan zien.
Ja.
Samen is hij ook heel mooi.
Maar hij is niet mooi, dat is toch nu het probleem. Hij is niet mooi als het gaat op atomair gebied. Dan klopt hij toch weer niet,
nee,
toch?
Nee, klopt. Nee, dus
en dat is nu het probleem, toch? Dat er verklaringen zijn voor hoe wij, de dingen die wij kunnen zien, zeg maar.
Ja.
Maar op atomair, is dat een goed woord?
Atomair
gebied,
ja.
Dan kloppen die regels weer niet.
Nee, en dat is dus waar alle grote theoretische natuurkundigen naar zoeken. Van Einstein tot Newton tot, Newton nog niet. Stephen Hawking en Richard Feynman. Alle grote natuurkundigen willen een theory of everything.
Ja.
En dus wat Einstein heeft gedaan is eigenlijk al een soort grotere formule gecreëerd voor alles wat met zwaartekracht te maken heeft.
Ja.
En de kwantummechanica, dat zijn de formules die beschrijven hoe de kleine deeltjes werken.
Ja.
En wat Einstein's formules niet lukt, is om die allerkleinste deeltjes te beschrijven.
Ja.
En het lukt ons dus niet om de relativiteit te integreren met de kwantummechanica.
Ja.
En we zoeken dus nu naar één grote formule waarin kwantummechanica en zwaartekracht en dus de relativiteitstheorie allebei functioneren.
En dat wordt het toppunt van schoonheid, als ze dat vinden.
Dat is de ultieme schoonheid. Nee, dit is echt. Ik kan mij niet voorstellen hoe het voelt als die gevonden wordt.
En zijn er wetenschappers die zeggen, dat wordt God? Dat is God, als we die vinden?
Ja, er zijn inderdaad wel mensen. Nou, ik snap dat eigenlijk wel. Want de reden dat we er naar zoeken is ook, het omschrijft zeg maar alles. Het is de kern van waar alles begonnen is. Dus ooit hadden we de Big Bang.
Ja.
En in de Big Bang was alles kwam vanuit niets en toen opeens werd het alles.
Ja.
Dat betekent dus dat zowel de wetten voor de zwaartekracht als de wetten voor de kwantummechanica zijn uit die Big Bang ontstaan.
Ja.
Oftewel, ooit waren die één geheel. Dus er moet één samenvattend omhulsel zijn waarin die twee gebundeld worden. Dus als wij weten wat de formule is voor waarin kwantummechanica en zwaartekracht allebei zitten, dan weten we eigenlijk ook een beetje hoe de Big Bang eruit zag.
Ja.
En dan weten we dus waar het universum begonnen is, als de Big Bang uiteindelijk blijkt te kloppen. Want natuurlijk waren natuurlijk ook nog
als we
mensen
hem toch uit kunnen rekenen, een paar seconden
na de
Big Bang, tot dan weten we wat er gebeurd is. Maar in die
zit een soort blur van waar we geen informatie over
hoeveel
hebben.
Hoeveel seconden is dat?
Dat weet ik ergens niet. Nee, dat is meer kosmologie. Dat weet ik toevallig niet. Maar het is echt heel weinig.
En waarschijnlijk omdat daar die twee samen waren.
Ja, nou, misschien. Maar ook omdat op dat moment er nog niet de straling kon nog nergens tegenaan botsen.
Ah.
Dus je hebt iets nodig om. Ik bedoel, licht kunnen we alleen observeren als het ergens vandaan komt. Dus een lichtstraal op zich zie je niet. Maar als hij tegen de muur ketst en dan in jouw oog komt, dan zie je de muur. En in dat begin was er alleen maar straling en energie. Waren er geen deeltjes waar die straling tegenaan kon botsen en wat dan ons kon bereiken later.
Dus er was eigenlijk niks.
Er was wel van alles. Alleen dat waren niet dingen die wij nu nog kunnen waarnemen.
Ja.
Omdat het niet ergens tegen. Ja, dat is gewoon letterlijk nergens tegen aangebotst.
Nee, inderdaad.
Het is heel gek.
Ja.
Dus vanuit niets is er energie. Maar hoe neem je dan die energie waar?
Ja.
Als er daarna een soort van. Het is alsof het door een filter is gegaan. En we kunnen tot dat filter kijken.
Ja.
Maar daarna, daaronder niet.
Nee.
Maar we zijn eigenlijk afgedwaald, hè? Maar
ja, we zijn heel erg afgedwaald. Maar dus we hebben verklaard waarom die astronauten allemaal religieus of spiritueel worden. Oh ja, ik wilde nog wel. Hoe zijn de tegenwoordig dan de wetenschappers? Geloven die in God? Of?
Ja, er zijn wel verhalen van wetenschappers die juist doordat ze de schoonheid van de wetenschap en van de patronen van de natuur zo mooi vinden, dat ze denken. De magie van bepaalde dingen kan ik niet verklaren, dus er moet toch iets hogers zijn.
Oh ja?
Ja, en sommige mensen richten zich dan op het geloof en andere mensen voelen een vorm van spiritualiteit die we niet in een godsentiteit stoppen, maar wel in een soort. Ja, God is ook een begrip, hè, eigenlijk. Ik bedoel, voor sommige mensen is God een figuur of inderdaad een entiteit, maar voor andere mensen is God meer een soort samenvatting van alle magie die we om ons heen niet begrijpen.
Ja.
Dus Eigenlijk begrijp ik dat wel. Want er zijn dingen waarvan ik ook soms denk... het is gewoon
wat dan?
Te bizar. Nou ja, eigenlijk überhaupt het feit dat er leven is ontstaan. Ja,
bewustzijn is al...
Bewustzijn?
Dat is al raar, want daar moest ik net aan denken toen je zei... wij bestaan uit dezelfde moleculen als de aarde. Wij komen voort uit sterrenstof,
ja.
Maar wij hebben een bewustzijn gekregen.
Ja, dat is toch insane.
En dat is heel raar als je daarover nadenkt.
Ja, ja. En iets wat mij nu heel erg bezighoudt is inderdaad dan thema's als Big History. Dus inderdaad van Big Bang tot waar staan we nu? Hoe zijn wij ontstaan en wat is dan de volgende stap? En ik ben van mening dat de toevoeging van de mens is dat wij de volgende stap creëren.
Ja.
Dus dat de volgende stap in de evolutie, dat is iets dat wij hebben gemaakt. Eigenlijk de technologie die wij creëren.
Ja, ja.
De systemen die wij creëren, dus die astronauten van bovenaf kunnen zien. Het netwerk van lichtjes en van wegen en van informatie dat wij naar elkaar versturen. Maar vanaf wanneer is dan die informatie die wij naar elkaar versturen, creëert dat ook een soort bewustzijn? Of zo?
Ah, zo ja.
Misschien
en
is dat er al.
De volgende stap in de evolutie is ook dat we onszelf natuurlijk kunnen genetisch zo gaan bepalen.
Ja, ja.
Dat we onze eigen evolutie gaan bepalen.
Onze eigen god zijn eigenlijk.
Onze eigen god zijn.
Ja.
Oké, dus dat hebben we.
Volgens mij moeten we een serie beginnen.
Ja, dat denk ik ook. iedere maand een special. Dat hebben we gehad. Hoe kwamen we nou op die astronauten? Je hebt de astronauten. Je vertelde dat je wat astronauten had ontmoet.
Ja, over Wibbel Oekels en André
Kuipers. Oh ja, daar heb je les van gehad. Oh ja, hoe je bent gekomen waar je nu bent gekomen. Je wilde astronaut worden. Daar
daar waren we. Oh ja, dus André Kuipers was astronaut benoemd.
Ja.
En toen dacht ik, oh my god, dat wil ik ook.
Ja.
Ik was al best wel gewoon zweverig en ik vond de sterren prachtig. En ik keek heel vaak naar de maan en ik sliep heel vaak met mijn gordijnen open en dan keek ik naar de sterren als die er waren. Dus ik kreeg op een gegeven moment ook heel veel van mijn moeder, kreeg ik allemaal boekjes over van Griet Titulaar en van over Wibbel Oekels.
Ja,
en
ja.
Alles over de sterren. En dat heb ik altijd een beetje in mijn achterhoofd gehouden. Dus toen ik een profiel moest kiezen op de middelbare school, koos ik dan wel een technisch profiel. Omdat ik dacht van, nou ja, dan heb ik toch die beta-vak en dan kan ik daar nog iets mee. Toen heb ik eerst het pad van André Kuipers gevolgd, namelijk geneeskunde studeren.
Ja.
Maar dat kon ik emotioneel helemaal niet aan. Ik was een soort
Want je wilde astronaut worden, dat was het gewoon...
Ja, ik wilde astronaut worden. En
dus
ik wist
dan ga ik eerst geneeskunde doen.
Nou, ik wist de routes van André Kuipers en van Wibbel Oekels. Want André Kuipers was arts geworden.
Ja.
Toen bij de luchtmacht een tijdje arts geweest. Maar hij had zijn vliegprefet gehaald.
Ja.
En hij sprak zo goed zijn taal en het was gewoon een hele sociale man. Dus ik dacht, oké, nou, dat zijn allemaal wel haalbare dingen.
Ja.
Dus ik dacht, als ik geneeskunde doe, dat is wel een studie die moet lukken, dacht ik. En dan ga ik mijn vliegprefet halen. Ja. En dan ga ik gewoon zijn route volgen. En dan word ik de eerste vrouwelijke astronaut in Nederland, had ik bedacht. Maar toen faalde ik totaal op geneeskunde, omdat ik de emoties helemaal niet aankon. En ik was echt een soort lopend wrak. En iedereen om me heen dacht, oké, dit is met haar. Nou, total failure.
Ja.
Dus ben ik na een jaar gestopt. En toen dacht ik, nou, dan pak ik het pad van Wibbel Oekels. En dat is natuurkunde.
Ja.
En dus toen ben ik natuurkunde gaan studeren. Super moeilijk. Ik was echt... mijn sociale leven stond even helemaal uit. Maar ik vond het wel meteen heel interessant. En toen na mijn bachelor, met echt bloed, zweet en tranen moet ik wel zeggen, dacht ik, oké, dan ga ik nu mijn vliegbrevet halen.
Ja.
Toen ben ik naar...
Moet je een vliegbrevet hebben om astronaut te
worden?
Nee,
okay. Maar ik dacht dat het was een soort... Het was ten eerste een beloning voor mezelf dat ik die bachelor had afgekregen.
Ja, nu mag ik lekker vliegen.
Ja. En ten tweede, ik had een plek gevonden in Zuid-Afrika waar je het kon doen, waar je over het Krugerpark kon vliegen terwijl je vliegles had. Dus dat vond ik al super vet. En ik dacht van, dan doe ik even iets heel anders, weet je wel.
Ja.
Dan ben ik gewoon even, dan ontwikkel ik verschillende talenten. Want ik voelde wel dat ik met dat natuurkunde studeren een soort stramien zat, waarin ik gewoon niet meer de rest van de wereld meekreeg.
Ja.
Ik kon niet meer, weet je, het nieuws keek ik bij niet meer. Ik had wat ik zei, mijn sociale leven.
Leer je dan eigenlijk een andere manier van denken ook, als je dat doet?
Abstractere ik denk, je hebt die manier van denken of je hebt hem niet. Maar wat ik er heel erg van geleerd heb is, niet zo snel je laten intimideren door de ingewikkeldheid van een probleem.
Yeah, yeah.
Dus voor mij heeft het opgeleverd dat ik als iemand nu iets moeilijks aan me vraagt, dat ik weet van, oké, ik ben die studie doorgekomen. Yeah. Dus als ik hier heel even rustig naar kijk, dan kom ik er wel uit. En het heeft mij heel erg geleerd om echt kaart op mijn bek te gaan.
Yeah.
Dus ik denk, stel dat je op de middelbare school, alles gaat wel redelijk, weet je wel. Je hoeft niet heel hard te blokken om je vakken te halen. Dan krijg je toch een soort onrealistisch wereldbeeld van, oh ja, alles lukt me wel. En in die studie, ik ken niemand die studie met twee vingers in zijn neus heeft gedaan. En je leert echt omgaan met tegenslag en je leert echt harder te werken.
Maar je hoort toch wel eens dat die mannen, dat slaat nergens op. Maar dat die...
Hij heeft het later nog helemaal... even
over. Ja, heel genderneutrale. Dat die mensen soms dan een week niet eten en alleen maar aan dat probleem denken.
Ja, ik kan me dat wel voorstellen, maar dan ben je allemaal een bepaald slagmens.
Ja. Dan...
Ik ken ook wel, ik ken die jongens. Oh, ja. Die zaten bij mij. Ja, die
jongens?
Weer. Ja, wel jongens. Oh. Ja, meisjes zijn er dan toch denk ik iets minder extremistisch in. Maar ik ken wel jongens die zich voor hadden genomen om geen tijd meer te verspillen aan eten. Dus die dan hun eten in de blender gooien. Oh, ja. En dan hadden ze 3 bekers.
Ja.
Een soort van juices, smoothies. Met alles waarvan zij dachten dat zijn de vitaminen die ik nodig heb. En deden ze ook pillen bij en zo.
Ja.
En dan aten ze alleen maar vloeibaar. Maar bleker. Eentje is op een gegeven moment oud gegaan.
Maar je kan niet zo hard nadenken, toch? Dan op een gegeven moment ga je toch gewoon...
Op zich kan dat wel. Kijk, je hersenen zijn in dat opzicht heel trainbaar. Dus als jij leert je hersenen zich te laten vastbijten in een probleem... dan kan je ook wel...
Maar je moet toch ook afstand nemen om... Als ik schrijf, absoluut. Bijvoorbeeld, dan... Ik weet niet dat je dat met natuurkunde kan vergelijken.
Nou,
maar,
ik denk het wel.
Nou ja, dat heeft ook dat is echt denkkracht. Mm. Gewoon heel hard nadenken. En sommige grappen zijn ook een probleem. Want ik moet hier een woordje... Hoe zorg ik ervoor dat dit leuk wordt? Dat is eigenlijk bijna een soort wiskunde. Puzzel. Of als je dialogen schrijft... Dit argument klopt niet. Dus dan moet je volgens mij dit zeggen. Af en toe moet je even afstand nemen... om je onbewuste erop te laten kouwen.
Ja.
Doen die jongens en meisjes, doen die dat niet?
Nou, je kan sowieso niet echt over één kam scheren. Maar laat ik één voorbeeld geven. Een jongen die ik echt heel inspirerend vind... maar ook een beetje eng, op een bepaalde manier.
Ja.
Dat is een wiskundige. Die is verder helemaal niet van mijn oordeel. Dat is echt een briljante jongen. Die heeft de Fields Medal gewonnen.
Ja.
Dat is soort van wordt vergeleken met de Nobelprijs voor de wiskunde. En die komt uit Brazilië en die beet zich vast in meerdere problemen tegelijk. Omdat hij wist, als ik te lang mijn tanden in één probleem zet en ik loop vast, dan moet ik even iets anders gaan doen.
Ah.
Maar dan kan dat ook wel een wiskundig probleem zijn, alleen een ander probleem.
Oh, Jezus.
Ja, maar sommige problemen zijn ze gewoon jaren mee bezig.
Ja, inderdaad. Ja,
er zijn verhalen van mensen die wel 20 jaar in één probleem zitten te werken. En ja, ik vind dat echt zo bewonderenswaardig, omdat... Weet je, nu deze maatschappij en alles is heel erg op korte termijn prestaties gericht. Als je een wiskundige bent, of een natuurkundige, of een andere wetenschapper... en jij weet, oké, dit probleem ga ik misschien niet eens in mijn eigen leven oplossen.
Ja.
Holy moly,
en dat je toch
weet je
de toewijding hebt om dat te doen.
Ja, joh. En dat je nooit die beloning krijgt.
En worden die mensen ook niet gek van de vraag, wat hebben wij eraan?
Ja, daar worden ze absoluut gek van, maar die krijgt gelukkig niet iedereen.
Okay.
Want, kijk, binnen de wetenschappelijke niche... Is het wel duidelijk dat ook het oplossen van hele analytische, theoretische problemen heel erg nuttig is.
Ja.
En ik denk dat wetenschapsjournalisten zoals ik ervoor zijn om die vraag te beantwoorden.
Ja.
En ik wil hem wel even beantwoorden voor je.
Nou, beantwoord hem maar.
Ja,
nee, nou, ik heb hem nooit hoor, maar je hoort dat vaak. Dat Matthijs van Nieuwkerk zou dat vragen.
Ja, dat is ook Matthijs van Nieuwkerk's rol. Want kijk, heel veel mensen die ver van de wetenschap afstaan, die voelen dat natuurlijk een beetje. Weet je, wat zitten die mensen daar nou de hele dag te doen?
Ja.
En wat hebben wij er uiteindelijk aan? Nou, mijn antwoord daarop is... De dingen die we het hardste nodig hebben, die hebben we niet van tevoren bedacht. En de dingen die we niet kunnen bedenken, die kan je dus ook niet regelrecht zoeken. Dus als je alleen maar investeert in dat waarvan we al weten dat we het nodig hebben, dan blijven we altijd problemen oplossen volgens
de
manier.
Eigenlijk, ja.
Ja, dan blijven we problemen oplossen volgens methodes die we al een keer hebben geprobeerd.
Ja, ja.
Terwijl dingen om echt een stap verder te komen, moet je soms heel erg out of the box denken.
Ja.
En dat heel erg out of the box denken gebeurt soms per ongeluk. Doordat mensen iets zoeken en dan een gekke uitkomst krijgen. En dan pas gaan analyseren van, oh, hoe komt dat eigenlijk? Maar de kwantummechanica, is wel een leuke anekdote trouwens. Is dat, dan moet ik even goed zeggen, volgens mij Dirac. Nee. Nou, oh, Jezus.
Je wil zijn naam.
Erevest, nee. Een van de allergrootste, een van de grondleggers van de kwantummechanica. Niet Schrödinger, ja, Dirac, nee. Ik kan ze even opzoeken.
Ja.
Die studeerde natuurkunde eind 19e eeuw.
Ja.
En die vroeg toen aan zijn begeleider van... Oké, welk deel van de natuurkunde hebben jullie... welk deel van de natuurkunde zal ik gaan doen?
Ja.
En toen had hij gezegd... Eerlijk gezegd zou ik niet focussen op natuurkunde... want de natuurkunde is wel bijna af. We hebben elektromagnetisme al samengevoegd.
Ja.
En we begrijpen zwaartekracht... want met die theorieën van Einstein en zo. Dus general relativity was er. De elektromagnetisme was samengevoegd. En zij hadden zoiets van... nou, hoef eigenlijk alleen nog elektromagnetisme met zwaartekracht... samen te voegen.
Ja.
En dan is het compleet. Dus hij zei, nou, als je een goede carrière wil, moet je dat eigenlijk niet doen. Toen heeft hij dat toch gedaan.
Ja.
En toen kwam hij erachter dat... was het dan Niels Bohr? Wat erg dat ik dit niet weet.
Ja, volgens mij wel. Ja, niet
was het Bohr?
Ja, volgens mij wel. Zij niet te...
Nee.
Zal ik het googlen?
Ja, ik weet namelijk wel.
We moeten het weten, anders kunnen we niet door.
Nee.
Wie het eerst heeft. Schreuder?
Nee, nee. Ja, ik denk toch Dirac hoor, misschien wel. Dirac-formalisme.
Solvay?
Nee. Planck.
Planck. Nou, Planck. Nu kunnen we verder. Planck, we hebben hem.
Ik het hele verhaal opnieuw vertellen. Nu doe ik gewoon alsof dus meteen op zijn naam kwam. Oké, Max Planck. Ja. Max Planck ging dus naar zijn...
Ging het toch doen, die twee dingen samen proberen te voegen?
Nee, ja, nee. Hij ging de atomen... Ik ben er nog steeds niet 100% zeker of hij het was. Heisenberg? Nee. Max Planck. Ik denk toch echt Planck.
Oh. Dat is weer zo'n topnaam.
Nou, er is een anekdote over een natuurkundige.
Laten we hem even Planck noemen.
Laten we voor het gemak even Max Planck noemen. Ja. Die wilde dus iets in de natuurkunde gaan doen. Ja. In een fase dat niemand nog ooit... dat we eigenlijk bedachten nog dat licht een golfverschijnsel was. Ja. En we dachten nog dat deeltjes alleen deeltjes waren. Ja. Want zo ziet de wereld er nou eenmaal uit, op onze schaal. En toen is hij verder gaan kijken naar het gedrag van atomen. Mm-hmm. En toen viel het hem op dat er bepaalde dingen niet klopten aan de modellen die we op dat moment hadden. Van het kon niet alleen maar specifiek een deeltje zijn. Het gedroeg zich ook een klein beetje als een trilling.
Oh, ja.
En toen is hij het deeltjes golfvergelijking gaan maken. Dus dat alles wat een deeltje is, een klein deeltje, zich ook een beetje gedraagt als een golf.
Ja.
En dat alles wat een golf is, zich ook een beetje gedraagt als een deeltje.
Dat is toch dat licht is een golf en een deeltje?
Ja.
Dat is toch...
Bizar.
Hoe,
het is een deeltje dat opgebouwd is uit golven. Dus het is een pakketje golven.
Oh ja.
Dus het vertoont gedrag van golven.
Ja.
Het kan interfereren bijvoorbeeld. Dus als je twee golfpakketjes op elkaar afstuurt en die hebben een vergelijkbare frequentie of dezelfde frequentie, maar tegensteld, dan kunnen ze interfereren. En als je twee deeltjes op elkaar laat botsen... Mm-hmm. Bij gewone deeltjes, als je twee ballen op elkaar laat botsen, dan gaan ze gewoon uit elkaar.
Ja.
Maar als je twee kleine deeltjes, die dus ook trillingsverschijnselen vertonen, op elkaar laat botsen, dan krijgen ze een soort interferentiepatroon.
Ah.
En
hij kwam daarachter dat soort dingen bestaan.
Hij gooide die bal als het ware op. Dus hij zei, maar wat nou als we er zo en zo naar kijken? En als we het op die manier gaan beschrijven. En daar is uiteindelijk de kwantummechanica uit voortgekomen. En zonder de kwantummechanica hadden we nu... alle elektronische apparatuur die we nu gebruiken... daar hebben we kennis van kwantummechanica voor nodig.
Inderdaad. Ik vertelde laatst iemand, die zei... ja, ik snap de relativiteitstheorie. Ging ik uitproberen te leggen, kwam ik niet uit. Want zo, dat weet ik er dan ook niet van. Maar toen zei hij, ja, maar wat hebben we daaraan? En toen zei ik, ja, het feit dat de satellieten... satellieten om de aarde maken daar al gebruik van... omdat de tijd op die satellieten anders loopt dan hier op aarde.
Ja.
En als ze dat niet zouden doen, dan zou volgens mij alle 60 meter... niet kloppen, zeg maar.
Oh, nou, dat zou best kunnen.
Zoiets,
ja, 60 meter weet ik niet. Maar,
inderdaad, dan werkten die satellieten niet goed. Omdat de tijd daar anders gaat dan hier.
Ja,
inderdaad. Dus daar maken ze al gebruik van
absoluut.
Hoe kwamen we hier nou weer op?
Ja,
Jezus.
Gaat helemaal verkeerd.
We hadden het over wetenschappers die... nee, ik weet het niet meer.
We hadden het over...
jou, sowieso.
Theoretische natuurkundige.
Oh ja, je bent natuurkunde gaan doen.
Oh ja, jij vroeg, wat heb je aan die studie gehad? En toen zei ik, nou, ik dus dat ik er meer een doorzetter van
ben geworden. Ja, inderdaad. Om dit soort dingen dus te...
Ja, om mijn tanden te zetten in zo'n probleem. Ja. En gewoon iets meer zelfvertrouwen. Dus nu, wat ik er echt wel aan over heb gehouden... is dat als nu bijvoorbeeld mijn baas zegt van... zoek dit en dit even uit, dan weet ik ook, kom ik uiteindelijk wel uit. Ja, het gaat wel misschien heel lang duren.
Ja.
Maar uiteindelijk kom ik er wel uit.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes... dan is het nu even tijd voor een welverdiende onderbreking... van deze twee junkies on speed... en dat zal ik even gebruiken door jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven in iTunes, je kan recensies schrijven. En je kan me volgen op Instagram of Facebook. En daar zal ik af en toe wat posten over deze podcast. En om jullie ook een beetje weer rustig te krijgen, laat ik nu even een stukje horen van het moment dat de maanlander... op de maan is geland en Neil Armstrong dat doorgeeft aan Mission Control op de aarde. Een mooi moment waar we nu even rustig naar kunnen luisteren. En daarna gaan we weer verder met het gesprek van de twee personen High on Space.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
En oh, dat wilde ik net vragen. Wat hebben we? Krijg je ook wel eens de vraag, wat hebben we aan ruimtevaart? Wat, want de Apollo, daarom zit ik hier, omdat heel veel mensen... Ik weet ook dat in die tijd waren er allemaal mensen die heel die gingen protesteren. Dat zit ook in die film First Man. Die gingen protesteren omdat ze zeiden, er gaat zoveel geld naar dat hele Apollo-project. Mm-hmm. Terwijl mensen zijn gewoon aan het doodgaan in het land. De oorlog in Vietnam, weet ik veel wat allemaal. Nu hoorde ik laatst ook weer iemand zeggen, waarom gaan we naar Mars? Er zijn genoeg problemen hier, laten we het hier houden. Wat voor antwoord geef je dan?
Ik heb echt zoveel antwoorden op.
Okay. Oh ja?
Ja. Nou, ten eerste, in het
Apollo... Het is leuk.
Ja, nee. Echt heel anders. Nee, in het Apollo-tijdwerk bij... Oh, sorry.
Apollo-tijdperk?
In het Apollo-tijdperk begrijp ik de weerstand wel. Want op dat moment...
Het was gewoon een race, toch?
Het was een race. Het was een beetje een... het was ook een beetje... Het was heel erg een politiek statement van Kennedy. Want op dat moment was Amerika... maakt zich niet populair met de oorlogen die ze voerden. Ja. Met de misstappen die ze hadden gemaakt. En met het feit dat Rusland gewoon voorop liep in de ruimterace.
Ja.
Dus Amerika had iets in te halen. Had iets goed te maken. En ze moesten even iets positiefs brengen. In plaats van alleen maar oorlog in Vietnam. Ja. En er zijn weer zoveel doden. En er zijn zoveel mensen die honger hebben. Dus het was gewoon letterlijk een marketing truc bijna.
Ja.
Om zichzelf weer populairder te maken.
En om de Russen toch ook... Het was en om ook de Russen gewoon één vijand een beetje zo dat...
Nou, er was, ik bedoel, de Koude Oorlog speelde op dat moment heel erg. En de ruimterace was een vorm om zichzelf technologisch te profileren. Dus om te laten zien van wij zijn de sterkste, want wij hebben de beste technologie.
Ja.
Als jij de beste bent in de ruimte, dan heb je gewoon eigenlijk de beste technologie in handen.
Ja. Omdat het allermoeilijkste is.
Is.
Omdat je er dood kan gaan.
Omdat je er makkelijk dood kan gaan. Ja, het is makkelijker om dood te gaan dan daar te overleven.
Ja.
Dus, en de Russen hadden dus alle wedstrijdjes al gewonnen.
Ja.
Eerste man in de ruimte, eerste vrouw in de ruimte, eerste ruimtewandeling, eerste foto's van de achterkant van de maan.
Eerste satelliet,
eerste dier in de ruimte. Dus de Russen liepen gewoon op alle vlakken voor.
Laika, toch?
Laika, die is helaas wel dood gegaan.
Ja, het is dood. De aap is wel teruggekomen, toch?
Ja, die was van Amerikanen.
Oh, die was van Amerikanen.
Ja, die is wel teruggekomen. Die heeft wel een fijne pensioen gekregen ook. Okay. Terecht.
Oké, jij gaat door,
Wat moet die dat ervaren hebben? Ja, dat is toch zo raar?
Wat heb ik meegemaakt?
Ja, what just happened?
Ja, hallo. Misschien zou die ook spiritueel zijn geworden. Dus ik dacht, dat is zo'n kwetsbaar. De mens is gek. Wat doen ze? Ze schieten
Wij
ons dood.
De leiding nemen.
Schieten ons de ruimte in. What the fuck is dit? Ja. Maar ze hadden alles. De Russen hadden alles.
Dus Kennedy had bedacht van... Oké, ik moet iets doen dat groter is dan dat wat de Russen dan toen hebben gedaan. Dacht hij, nou, of we beginnen een ruimtestation. Dat was er toen nog niet. Maar daarvan dachten ze, ja, dat kunnen de Russen misschien toch wel beter dan wij. Want die lopen al best wel voor. Of we gaan naar de maan en we landen op de maan en we zetten daar een mens neer.
Ja.
En daarvan dachten ze, wij hebben betere coördinatie dan de Russen. Dat dachten ze. Dat was niet per se terechte gedachte, maar dat dachten ze. Dus dat wedstrijdje kunnen we nog wel winnen. En als we dat hebben gedaan, hebben we van iedereen en alles gewonnen.
Ja.
Maar toen moest er nog een heleboel gebeuren. Dus ze moesten heel veel geld investeren om dat te bewerkstelligen. En toen heeft hij, geloof ik, 6% van het staatsbudget ging op dat moment naar NASA.
Ja. Ja.
Dus dat was echt een gigantisch bedrag. En zolang dat geld van de staat is, snap ik wel dat je als burger zegt van... Ja, hallo, 6%. Ik weet al niet hoeveel geld er naar die oorlog gaat.
Ja.
Gaat er ook nog 6% naar een soort van prestigestrijd?
Ja.
Denk eventjes aan... geef ze een healthcare system of zo, weet je wel? Maar dus in die tijd heb ik me wel eens afgevraagd. Ook wetenschappers waren er tegen, omdat die zeiden... Ja, al dat geld dat nu naar wetenschappelijk onderzoek voor de ruimte gaat... gaat niet naar ander wetenschappelijk onderzoek.
Ja, ja.
Dus daar valt wel wat voor te zeggen. Dus ik heb wel eens gedacht, in die tijd was ik waarschijnlijk daar ook niet zo voor geweest.
Maar het is wel zo, dat hoorde ik, dat ze die mensen die protesten hadden... die mochten wel bij de lancering zijn en toen waren ze toch wel onder de indruk.
Ja, dat zou wel kunnen. Oh, wat grappig, dat wist ik niet.
Vonden ze dat toch wel mooi.
Ja, nou ja, ik denk uiteindelijk het is zoiets... ultiem menselijk, zeg maar. Ja. Zo verder willen gaan. Iets bouwen dat nog niet bestond. En mensen bij elkaar zetten. Dus echt team spirit. Om samen zo'n doel te bereiken. Ja. Dat is toch een talent dat echt eigenlijk alleen de mens heeft. Gewoon samen zo'n verhaal creëren van... we moeten naar de maan. En dan dat iedereen dat zo inspirerend vindt... dat de slimste mensen van over de hele wereld daar aan mee willen werken.
Ja.
Omdat het gewoon inspirerend is. En dat gevoel, dat is ook bijna iets spiritueels. Ja, van holy moly, we hebben dat samen gedaan. En op het moment dat ze echt op die maan stonden, voelde de hele wereld zich even wel één geheel. Ja. Voelden we ons één mensheid. Althans, ik was er niet bij, maar dat schijnt.
Schijnt zo.
Dat 600 miljoen mensen keken live televisie. Terwijl in een tijd dat echt niet iedereen een televisie had. En over de hele wereld had iedereen het gevoel van, wow, de mens, wij zijn daar.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook een beetje het overview effect. Het
kost dan wel 6% van het Amerikaanse.
Ja, maar goed, achteraf, als je kijkt wat het ze op heeft gelegen. Op zich hadden ze, ik bedoel, op het hoogtepunt werken er 400.000 mensen aan mee. Dus dat is wel werkverschaffing van heb ik jou daar. Ja. 20.000 bedrijven en universiteiten werkten eraan mee. Dus dat is ook al hartstikke interessant. Het heeft enorm veel kennis opgeleverd. Heeft uiteindelijk heel veel mensen ook geïnspireerd.
Computers, software, klittenband.
Ja,
klittenband. Magnetrons.
Ja, Nike Air Max noem ik ook altijd graag.
Aluminiumfolie, toch? Ja, Nike Air Max ook,
En traagschuim, matrassen, de draadloze gereedschappen.
Ik hoorde ook in een podcast dat vanaf de tijd dat de Apollo maanlandingen waren, werden computers geaccepteerd. Want al die astronauten waren in het begin ook tegen die computers, omdat die gingen heel snel kapot. Die waren heel groot.
Ja.
En zij moesten een systeem maken wat niet groter was dan 3 schoenendozen, volgens mij, bij elkaar.
Ja.
En vanaf dat moment werden computers ook. Daarvoor, dat vond ik grappig, daarvoor zeiden ze allemaal, kijk eens, ik heb een hele grote computer. En daarna werd het, kijk eens, ik heb een hele kleine computer.
Oh,
toen
grappig.
Werd dat ineens, omdat ze hem heel klein hadden konden maken voor de Apollo maanlandingen.
Oh, wat grappig. Dat is een beetje hetzelfde als, toevallig moest ik een tijdje geleden een stofzuiger kopen. En vroeger was het dan gaaf als hij een hoog vermogen had.
Ja.
Of veel stroom verbruikte eigenlijk. Want dat gaf dan mensen het gevoel van, hij werkt heel hard.
Ja, ja.
En nu wil je een zo stil mogelijk, die zo min mogelijk stroom verbruikt.
En dat heeft ruimtevaart heeft dat.
Ja, dat heeft dat ruimtevaart heeft dat met de computer gedaan. Nou, toevallig, want ik nam een filmpje op voor Bright, waar ik dan video's opneem. En toen vertelde ik over die computer. En toen werd ik me eigenlijk pas van bewust dat als NASA toen niet zoveel geld en tijd in het verkleinen van de computer had gestoken, dan was niet 10 jaar later de PC er al geweest.
Nee.
En dan liepen we nu misschien wel 10 of 20 jaar achter met computers.
Ja, ja, ja.
Dus dan hadden we nu waarschijnlijk ook niet de smartphone.
Dus iedereen die loopt te zeiken, dan kan je zeggen, kijk eens naar je telefoon.
Ja, kijk eens wat je de hele dag doet. Ja. Ja.
Wat is het ook, de computer heeft nou een rekenmachine nu meer vermogen dan de computer van de maanlanding?
Ja, dus wat ze zeggen over de maanlander zelf. Dus kijk, NASA had intern hadden ze ook nog een hele grote computer staan. En die was echt kamers groot. En die deed een groot deel van de berekeningen vooraf. Maar de lander,
de guidance system, zeg maar, toch?
Ja,
die wist waar ze waren.
Precies, de landingscomputer. Ze hadden 4 boordcomputers en die hadden verschillende functies. Dus eentje was dan om te communiceren bijvoorbeeld. Eentje was om te besturen en eentje was dan om echt te landen met de maanlander. En die maanlander alleen, die had, wat ik van mensen gehoord heb die we dan geïnterviewd hebben voor de wilde ruimte, is 64 kilo bit. Dus niet byte, maar bit. Dus dat is 64.000 eentjes en nulletjes.
Ja, ja.
Dat is echt helemaal peanuts. Dat is gewoon een Word document.
Oh yeah.
Ja, en misschien wel minder trouwens. Maar goed, het komt erop neer dat wat nu in een magnetronklok zit, inderdaad, dat is eigenlijk, heeft misschien wel een grotere denkkracht dan waar ze toen mee geland zijn.
Ja.
En wat ook een leuke vergelijking is dat wat nu in een smartphone zit aan geheugen en capaciteit en rekenkracht, dat is meer dan alle computers in het hele Apollo-tijdperk bij elkaar.
Oh ja?
Ja.
Jezus. Ja. Terwijl dat ding was kamersgroot.
Ja, die was kamersgroot, maar die kon helemaal niks. Ja, dat was, transistoren waren gewoon veel groter.
Ja.
Je was blij als je 20 transistoren op een chip kreeg. En nu zitten er gewoon miljoenen, duizenden, tienduizenden, miljoenen.
Hoe kwamen we hier nou weer op? Als je de vraag krijgt waarom. Dus in het Apollo-tijdperk zou je misschien tegen zijn geweest. Maar nu?
Nu kijk ik daar heel anders tegenaan. Ten eerste omdat we nu met de kennis van nu kunnen zeggen, het heeft ons extreem veel opgeleverd. Het heeft de technologie vooruit geholpen. Het heeft toch een soort tijdelijke eenheid gecreëerd ook. En het heeft heel veel mensen naar de beta-vakken gestuurd, omdat het gewoon een inspiratie was. Maar wat ik belangrijker nog vind, is dat op dit moment is de race niet meer tussen grote naties, dus de Amerika's en de Ruslands, maar tussen grote bedrijven.
Exact. SpaceX is gewoon een bedrijf.
SpaceX is een bedrijf. Blue Origin is
van
Amazon.
Voor de mensen, dat is de man die Tesla heeft gemaakt.
Ja.
Elon Musk.
Ja.
Die heeft nu een bedrijf, SpaceX. En die maken zelf raketten en die worden ingehuurd door NASA om spullen daarheen te brengen, toch?
Ja, dat, precies. Dus ja. Hij heeft een soort, hij heeft een formule gevonden om, hij heeft een droom om naar Mars te gaan. Hij wil een kolonie op Mars beginnen.
Is hij knettergek of niet? Is hij?
Hij is absoluut gek, maar hij is ook geniaal. Dus ja. ik wil niet zeggen dat hij te gek is om te doen wat hij doet, want hij is ook briljant.
Ja, ja.
Dus ik kan geen ander voorbeeld bedenken van iemand die zulke bizarre dingen bedenkt en ze echt gewoon waar maakt.
Nou, hij noemt het de Falcon omdat hij fan is van Star Wars.
Ja,
toch?
Zo is hij.
Dat
ja.
soort dingen.
Ja, hij is wel een beetje gek en hij bloot heel veel schijnbaar. En als je filmpjes ziet van hem vroeger, dan is het gewoon wel echt een nerd met ja. een ergens licht autistisch spectrum.
Ja, ja. Dat moet ook wel.
Hij is ook
ja.
helemaal geen goede spreker. Hè? Nee. Hij kan echt totaal niet verkopen wat hij bouwt. Maar nee. Hij is gewoon. Hij doet wat zeg maar in het Apollo-tijdperk NASA deed. Is hij creëert een verhaal.
Ja.
Waar de grootste tech-nerds en de meest briljante geesten van dit moment aan mee willen merken, omdat ze eraan bij willen dragen. Dus ja. de elektrische auto hip en hot maken.
Nou, hij heeft gewoon gedacht, ik ga zelf een elektrische auto maken.
Ja, en een elektrisch netwerk van laadpalen ja, aanleggen. Ja. Want er was gewoon altijd veel te veel weerstand.
Ja.
Dus wat hij doet, is hij letterlijk, hij creëert een soort plaatje van daar willen we heen.
Ja.
En iedereen die eraan mee wil werken, die mag bij mij. En wij zijn de cool kids en wij gaan het wel even doen.
Ja.
En het werkt gewoon. Want als je de beste, slimste mensen bij elkaar zet en je pompt er geld in, kunnen we echt alles.
Ja, ja. En dus dan, wat is dan een argument om te zeggen, omdat het binnen het kapitalistische systeem valt, is het wel oké?
Nou, het is zijn geld. En kijk, ik heb liever dat hij het uitgeeft aan ruimtevaart,
ja.
dan dat hij er iets heel onzinnigs mee gaat doen. Bijvoorbeeld Jeff Bezos is dan de man van Amazon.
Ja.
Die heeft ook zijn eigen...
Orion, toch? Of,
nee, Blue oh, nee. Origin.
Blue Origin, ja.
Ja, Blue Origin is zijn bedrijf. Hij wil ook naar Mars. Dus hij biedt nu ook diensten aan NASA. Hij heeft ook zijn eigen raketten. Hij gaat ook ruimte toerisme verkopen. Hij gaat ook satellieten lanceren. Hij heeft al een lander gebouwd om op de maan te landen. Dus dit zijn allebei jongens die heel goed weten waar het geld zit.
Ja.
Maar die daarmee hun eigen droom gaan financieren. En uiteindelijk helpen ze de wereld daar wel een beetje mee vooruit.
Ja.
Want Jeff Bezos staat niet bekend om zijn... hoe zeg ik dat? Zijn filantropische eigenschappen. Het is niet echt een gulle gever.
Nee.
En hij knijpt zijn werknemers helemaal uit. Hij heeft geen goede doelen verder. Maar met die ruimtevaart doet hij wel weer iets wat uiteindelijk op de lange termijn denk ik toch iets op gaat leveren. Namelijk op het gebied van nieuwe technologie, maar ook op duurzame energie.
Ja.
Op het omgaan met schaarse materialen. Dat zijn allemaal dingen die moeten we leren van de ruimtevaart.
Ja.
En Elon Musk, die investeert al veel langer in duurzame technologie door bijvoorbeeld zonnepanelen te maken, elektrische auto's. En hij maakt het hip. Dus in dat opzicht denk ik van ja, laat die gasten die toch miljarden hebben. Bedoel, Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld ooit.
Ja.
Laat
mag hij even een raketje bouwen?
Ja, weet je, die 6% van zijn budget mag van mij wel naar raketjes.
Ja, inderdaad. Ja. Oké, dus op die manier kan je dat verklaren.
Ja.
De natuurkunde kun je verklaren en de ruimtevaart. Het is allemaal goed voor ons.
Ja, en het levert ook heel veel werk op en heel veel technologie. Dus ik ben natuurlijk groot fan van technologie. Niet iedereen is dat, maar
nee.
Ik denk dat het ons verder brengt.
En toen werd je geen astronaut?
Nee, toen werd ik dus uiteindelijk geen astronaut, omdat ik ging dus mijn vliegprofet halen in Zuid-Afrika.
Ja.
En daar kwam ik erachter dat ik de meest wagenzieke persoon op aarde ongeveer ben.
Oh, dat zit ook in de... In
en
de,
dus ook in de lucht.
Maar dat zit ook in die documentaire serie, toch? De Wilde Ruimte, dat je ook...
Ja.
Wat was het ook weer? Dat je ook ergens in moest en... Was dat het rondrijding?
Oh nee, ik heb een paraboolvlucht gedaan.
Ja,
maar dat zit niet
ja.
eens in de uitzending. Omdat het te gruwelijk was om naar te kijken. Dat ik gewoon alleen maar naar overleg ging.
Dus, ja, dan word je geen astronaut.
Nee, dat is gewoon... heel zonde. Want ja, die paraboolvlucht is ook echt... Dat was ook zoiets. Ik heb dus iets met vliegen. Ik wil eigenlijk heel graag vliegen.
Ja.
Maar alles wat je op aarde kan doen om in de lucht te zijn... daar word je gewoon misselijk van.
Ja, ja.
Dus dat is een soort ironie in mijn leven. Dat ik voel me doodziek. En ik wil eigenlijk dood als ik zo misselijk ben. Maar ja, ik wil ook in de lucht zijn. Dus het is het beetje een crisis.
Jouw strijd.
Situatie. Ja. Dat is de strijd die ik voer. Dus ik hoop als er mensen luisteren die het probleem van misselijk worden kunnen oplossen.
Ja. En niet met tabletjes of acupunctuur.
Nee joh, ik had
maar
dubbele
gewoon...
injectie scopolamine. Dat is echt het grofste spul wat er is. Dat is eigenlijk gebruiken ze dat bijna niet. Alleen voor de wetenschappelijke vluchten met de paraboolvluchten. En ik had dan dubbele dosis en ik was alsnog de enige van het hele vliegtuig.
Is dat iets in je evenwichtsorgaan? Wat dan?
Ja, het schijnt een discrepantie te zijn tussen wat je evenwichtsorgaan ervaart en wat je ogen zien.
Ja.
Dus je ziet... een situatie waarin alles stabiel is en je voelt dat er iets gebeurt,
dat kan
dat je
niet
beweegt
aan.
En dat nee. wordt je.
Daar wordt iedereen ook misselijk met die virtual reality dingen.
Ja, oh daar dat zit in de serie.
Oh ja, dat was het. Ja, daar werd je.
Daar moest ik ook echt bijna overgeven.
Ja. Ja. Maar toen moest je dus, werd je geen astronaut?
Nee, dus toen dacht ik, oké, als ik dit al niet kan... Want ook de mensen daar waren gewoon onder de indruk van hoe zwak mijn maag was. Ja. dus toen kwam ik een beetje gedecepteerd terug. Uiteindelijk wel de profet gehaald, maar nooit meer iets meegedaan.
Nee.
En toen dacht ik, oké, dan moet ik dus iets anders gaan bedenken. Toen heb ik toch maar een master natuurkunde gedaan, maar dan theoretische natuurkunde. Dan heb je verder niks aan als astronaut.
Nee.
Dat is helemaal niet toegepast, maar wel heel interessant... En toen de media ingerold, omdat ik dacht, ik moet een plan B, dan maar programma's maken.
En oké, dus dan zijn we daar. En wat is dan die liefde? Kijk, ik ken hem, de liefde voor ruimtevaart.
Ja.
Maar ik kan dat nooit zo... Ik denk altijd, ik voel me gewoon weer een jongetje van, van 12. Toen wij die documentaire zagen over die... Ja, ik weet niet, het is een soort ik heb het ook met het leger altijd.
Met het leger?
Ja, die schieten mensen dood. Dat je ook denkt, waarom zou ik daar zo'n fascinatie voor hebben?
Oh ja, die heb ik dan weer niet. Maar,
nee, heb je die niet? Maar dus ik denk altijd gewoon dat het iets is in mijn kindertijd van ergens anders willen zijn of fantaseren.
Tieten schieten helikopters.
Wat zei je?
Tieten schieten helikopters bij jou.
Tieten schieten helikopters?
Heb je die term nog nooit gehoord?
Nee, dat heb ik nog nooit gehoord.
Oh, wat leuk dat ik jou die mag vertellen.
Tieten schieten helikopters?
Ja, gewoon in je jongetjesgedrag.
Oh, tieten schieten en helikopters.
Ja.
Nou, haal die tieten maar weg, want dat kwam veel later. Maar schieten en helikopters, ja, toch wel. Nou ja, schieten en space shuttles.
Raketjes.
Ja, raketjes. Maar dus ik verklaar het altijd als een soort jongensdroom ook... Ja, gewoon fantasie. Gewoon ergens willen zijn waar nog nooit wat ook iets menselijks is. En ik vind ook gewoon die... in die documentaire was ook bijvoorbeeld... Ik vind die kleur rood heel mooi. Van het platform en dat wit van die raket en zo. Heel veel mensen zeggen dat het ook een vallers ding is. Daar ben ik altijd heel... Dat heb ik nooit.
Ja, dat weet ik niet.
Maar ik verklaar dat altijd waarom ik zo de ruimtevaart zo mooi vind. Wat is jouw...
Ik heb echt denk ik precies het andere uiterste.
Ja.
Ik heb dus meer het spirituele van... Inderdaad, ja, wel dat ergens komen waar wat nog nooit eerder gebeurd is. Ik heb zelf ook altijd wel die behoefte gehad om naar plekken te gaan waarvan je niet weet wat er is of zo. Dat het nog een beetje avontuurlijk is. Ik heb meer dat het heelal mij heel erg aanspreekt.
Oh, ja.
Dus ik vind het feit dat wij met z'n allen opgesloten zitten op deze planeet.
Ja.
En dat er nog van alles te ontdekken valt.
Ja.
Waar gewoon letterlijk nog nooit iemand is geweest. En dat vind ik echt fascinerend. En het feit... En dit is toch mijn bewondering voor menselijke technologie... is dat wij dus dingen kunnen maken door samen te werken... die ons verder weg kunnen brengen dan we ooit zijn geweest.
Ja.
En die ons beelden kunnen geven van andere werelden... die nog nooit iemand heeft gezien.
Maar dat is toch een soort ontdekkingsreiziger dan?
Ja, dat is een beetje een ontdekkingsreis, menselijke... ja.
En is dat een menselijke...
Ja, absoluut.
Menselijke drang?
Ja, maar ik bedoel, er zijn ook wel beesten die...
Maar dat is dezelfde drang als die ervoor heeft gezorgd... dat de aarde nu een beetje een teringbende is... die astronauten vervelend vinden als ze...
Ja,
kijken.
Is dat dezelfde drang? Ik denk altijd verder willen. Die drang komt denk ik ook een beetje voort uit niet te dicht op elkaar kunnen zitten. Ik bedoel, het blijkt wel weer dat we zijn nu met zoveel mensen en we hebben de hele tijd ruzie.
Daarom willen we naar Mars.
Ja, daarom willen we naar ergens waar nog niemand is.
Ja,
want dat
ja.
geeft een heel lekker gevoel. Dus ik denk dat een soort dierlijke drang is naar territorium dat alleen van jou is.
Ja.
Dus naar verder kijken, naar zoeken naar nieuwe weidse groene velden waar meer te eten is en waar je meer waar vruchtbare gronden zijn. Dat is gewoon evolutionair ingebakken gedrag, denk ik.
Dus dat heeft dan niet zoveel met de ruimte. Als jij nou had geleefd in de 12e eeuw.
Nou, ik heb het ook met de diepe oceaan.
Ja, ook ja?
Ja, alleen ik heb toevallig heel erg dieptevrees.
En je wordt misselijk in zo'n...
Ja, ik ben echt eigenlijk fysiek niet gebouwd op waar eigenlijk mijn interesse ligt, helaas.
Ja.
Maar nee, ik heb het gewoon met andere werelden, maar ik heb het ook met de jungle.
Ja.
Daar zou ik ook wel doorheen.
Maar heel veel mensen vinden het ook eng, hè? Je hoort toch wel eens van kinderen die dan op een gegeven moment dat je aan een kind vertelt, ja, het heelal is oneindig. Hè, maar daar kan je niet bij met je hoofd. Dat is doodeng. Als je mensen uitlegt wat een zwart gat is, dat kan je niet uitleggen. Of hoe groot... Ik zag laatst weer een plaatje van het zwarte gat wat ze nu hebben gefotografeerd.
Ja.
En dan hadden ze de zon en de aarde. Dat waren echt hele kleine... Dat is gigantisch. Daar is niet over na te denken. Dat vind je niet iets engs. Dat is iets...
En vind ik dus juist... Ik moet altijd lachen als ik daar aan denk. En ik weet niet zo goed waarom. Het is een soort reactie van... Ik vind het heel relativerend. En ik vind namelijk... Ik kan best wel soms een beetje somber worden... van de dingen die misgaan op aarde.
Ja.
En dan dat wij zo klein zijn... dat geeft mij een heel relativerend gevoel.
Ja.
Dus dat ik denk van... ja, het universum is gigantisch. Er is vast ergens nog anders wel leven.
En waar maak ik me druk om?
Nou, waar ja, weet je waar maak ik me druk om? Maar ook van alles gaat toch wel voorbij. Ja. Weet je wel, wij zijn tijdelijk. De schoonheid zit hem in het tijdelijke van het leven. Ja. En niet in dat wij dingen onder controle hebben. Nee, het geeft mij juist een soort relaxed gevoel, bijna meditatief. Van, oh, ik heb het toch niet onder controle. Want er zijn altijd nog zwarte gaten die miljard keer zo groot zijn als wij.
Ja.
En daar is het de echte kern van het universum. En niet hier. Wij zijn maar een klein uitschietertje.
Ja. Heel even zijn we in die miljoenen jaren, mogen we even kijken.
Maar dat is toch zo vet. Ik heb dat ook al bij het besef van, ik ben, oké, stel dat ik 80 jaar leef, dan heb ik 80 jaar bewustzijn gehad in dit oneindige universum.
Ja, ja.
Dat besef vind ik juist heel lekker. Dat geeft mij iets van, wow, ik leef nu en ik moet er nu iets van maken, want anders dan.
Vind je niet jammer? Ik vind het soms wel jammer dat ik denk, oh. Voor we bij Alpha Centauri, dat is de dichtstbijzijnde planeet, volgens mij zijn. Ja. Dat gaan wij niet meer meemaken waarschijnlijk.
Nee, ja. Dat is de grootste ster en het volgende sterrenstelsel.
Ja, ja. Vier lichtjaar, volgens mij.
Vier lichtjaar. En,
dus als je met de snelheid van het licht gaat, dat is 200.000 kilometer per... 300.000 kilometer per seconde.
Ja.
Nou ja, dat is al... belachelijk.
Ja.
Als je met die snelheid gaat, doe je er alsnog 4 jaar over om uit te komen.
En daar kunnen wij never nooit niet zo snel.
Nee.
Dus de theorie is nu dat als bijvoorbeeld een... daar wordt ook wel serieus over nagedacht, wat ik ook fascinerend vind. Is dat als we een lichtzeil zouden bouwen,
ja,
en daar
met
hele grote lasers op zouden schieten, dan zouden we theoretisch een snelheid kunnen bereiken van 1/5 de lichtsnelheid. En dan zou je er in 20 jaar zijn.
Oh, kijk.
Maar als je dat ding alleen maar blijft versnellen, dan vliegt hij dus ook met een rotgang langs. Dus je moet hem ook weer afremmen. Dus om hem zeg maar te laten versnellen en te laten afremmen, ben je wel ongeveer 40 jaar bezig. Want je moet hem versnellen en dan weer afremmen.
En dan is hij daar.
Dan is hij daar en dan kan je hem zien.
Oh ja.
En kijk, we hebben bijvoorbeeld er ook wel 7 jaar over gedaan om helemaal naar de andere kant van het zonnestelsel te komen en dan andere planeten te observeren.
Ja.
Dat zijn periodes van jaren voordat je daar rustig bent gekomen en iets kan en foto's kan sturen.
Ja.
Maar goed, dat heeft ons ook wel weer heel veel geleerd. Dus als wij naar de volgende ster kunnen, Proxima Centauri, dat is dan de dichtstbijzijnde ster in het volgende sterrenstelsel. Daar zijn waarschijnlijk planeten.
Ja.
Die hebben we al gezien. Alleen we weten niet of dat eventueel leefbare planeten zijn.
Nee, nee.
Dus we kunnen dan met zo'n satelliet, zou je wel kunnen waarnemen, oké, zijn die planeten echt leefbaar?
Ja.
En hoe zien die er dan uit? En hoe bijzonder is dan ons eigen zonnestelsel?
Ja, ja.
Dus dat is ook wel weer...
Is het voor jou ook... laatst toen ging ik weer iemand uitleggen, die zei... ja, ik kan daar dus niet bij mijn hoofd, maar die zei... is de zon dan een ster? En ik zo, ja, tuurlijk. Tuurlijk. Hè, hoe? Wat haar zoontje had dan gevraagd van... mama, zijn die sterren, wat zijn dat dan precies? En zij kon het eigenlijk niet uitleggen. Dus ja, dat zijn allemaal zonnen. De sterren zijn... Nou ja, dus ik ging dat helemaal uitleggen... en ik ging zo'n plaatje laten zien van de Melkweg. Nou, ze snapte helemaal niks van. En toen ging het er weer over... dus je hebt miljarden sterren in een Melkweg... en je hebt miljarden miljarden sterrenstelsels...
Ja.
En toen zei zij, denk je dat er buitenaards leven is? Toen zei ik, dat is niet eens een vraag. Natuurlijk is dat er.
Ja.
Toch? Ja, ik denk daar zo over. Maar...
Ja, volgens mij iedere wetenschapper die zich die vraag heeft gesteld... zegt wel dat het antwoord ja is.
Ja, toch?
Ja, we kunnen het alleen niet bewijzen, maar het is er wel.
Ja.
En we weten niet in welke vorm het is. Kijk, we kennen alleen het leven dat hier is en dat noemen we leven. Maar misschien is er wel een vorm ontstaan...
Ja.
Die we niet eens volgens onze definitie leven zouden noemen.
Nee.
Bijvoorbeeld virussen, zeg maar, dat noemen we eigenlijk al niet echt leven.
Nee.
Maar dat is wel iets wat toch onder ons... Ja, het is wel iets wat zichzelf ontwikkelt, dus zichzelf in stand houdt.
Kan zichzelf delen.
Kan zichzelf... Nee, ja, het gebruikt dus een andere cel om zich te delen.
Ja.
Dus daarom noemen we het geen leven. Omdat wij vinden dat pas dat als iets zichzelf kan kopiëren, is het leven.
Ja, ja, ja.
Maar het is wel iets dat zichzelf intact houdt of zo. En wel zich dat iets zelf voortplant. Dus misschien zijn er ook wel vormen die we volgens onze definitie niet eens leven noemen. Maar die wel bijzonder zijn.
Ja, en dan moeten we toch echt zien. Misschien herkennen we het niet. Je hoort toch wel eens die verhalen dat de Indianen zagen niet de schepen. Maar ze zagen alleen dat het water raar deed.
Oh, wat grappig.
Want als je iets niet kent, zie je het ook niet.
Dan herken je het niet.
Nee. Je herkent het niet.
Ja, dat wordt wel eens gezegd, ja. Dat werd gezegd bij die hele grote planetoïde die langs vloog. Een planetoïde of een asteroïde. En daarvan, die kwam met een ander sterrenstelsel. En daarvan werd wel gezegd van, wat we er nu van zien,
ja.
Lijkt het op een asteroïde. Maar misschien is het wel een buitenaards ruimteschip.
Ah, ja, ja,
want
ja.
Wij herkennen helemaal niet wat zij hebben gemaakt. En misschien zijn zij al wel zo ver voor op ons dat zij vormen hebben gecreëerd die wij niet herkennen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, theoretisch is dat inderdaad zo.
Ja, wauw.
Misschien zijn ze wel in een frequentie die wij niet kunnen waarnemen direct.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk wel onvoorstelbaar.
En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende dimensies die er zijn.
Daar ben ik op afgestudeerd.
Oh, echt?
Ja.
Vertel daar eens over.
Ja, hoe lang hebben we nog?
Ja, ik moet...
Hoeveel podcasts hebben we al gemaakt?
Ja, we hebben ik moet ook weg.
Ja, je moet al 10
minuten. We moeten een vervolg maken. Dit moet een serie worden.
Ja, leuk.
Want dit vind ik ook heel leuk. Niet alleen maar humor. daar gaan we de volgende keer het over hebben dan.
Ja.
Over verschillende...
Over extra dimensies van de ruimte.
Maar hebben we het gedekt, de Apollo?
Deels.
Deels, hè?
Ja, wel grotendeels.
Wat ik wel leuk vind, dat wil ik de luisteraars ook even meegeven. Dat vond ik echt inspirerend. Dat de gemiddelde leeftijd van de jongens bij die ground control.
Ja.
Zeg maar dus die mannen met die witte overhemden en die stropdassen. De gemiddelde leeftijd was 26.
Ja, geloof ik wel.
Van die gasten. Ja. En toen de maanlander met Neil Armstrong aan het landen was, toen had je de 1202 alarm. Dat is heel bekend.
Ja.
En de jongen die moest bepalen of dat alarm funest zou zijn.
Of dus overruled
ja, of het overruled. Of hij kon dus zeggen abort of doorgaan. Die was 22, die jongen.
Ja.
En toen zeiden ze ook, toen zei die man ook, die zei ja, het was heel fijn dat iedereen jong was, want ze kenden nog niet zoveel angst. Ze wisten niet wat er allemaal fout kon gaan.
Ja, ze waren lekker bold.
En het waren gewoon boys with toys. En dat...
Nou, dit is heel grappig, want in dus die serie van de VPRO, de Wilde Ruimte, kijk het allemaal trouwens even terug. hij wordt binnenkort weer uitgezonden.
Ja.
Daar ontmoet ik dus op een gegeven moment vijf oude mannen.
Ja.
Die zijn echt 80 tot 90. En die waren in hun 20er jaren toen zij de techneuten van het Apollo-programma waren. En een van die jongens was inderdaad 23.
Ja.
Was dus de programmeur van de landingscomputer.
Ja.
Andere jongen was 25.
Dat is die jongen volgens mij.
Het zou best kunnen,
Hij wordt dan geïnterviewd, ja.
Oh, het zou best kunnen. Ja. En de andere is dus... de andere was 25. Die noemde zichzelf de... Rendezvous expert.
Ja.
Dus die ging erover dat ze ook weer terug konden komen op aarde.
Ja.
En zelfs iedereen was zeg maar gewoon standaard onder de 30.
Ja.
En dit was hun eerste grote klus.
Ja. Ze hebben heel vroeg gepiekt.
Ze hebben heel vroeg gepiekt. En ze zeiden wel van ja, we werken gewoon 6 dagen per week. Ja. Bijna 24 uur per dag. Eigenlijk, we stonden eigenlijk altijd aan.
Die huwelijken gingen allemaal kapot.
Nou ja, als ze al getrouwd waren, waren ze nog niet getrouwd. Dat was misschien een groot voordeel. Maar ze zeiden wel van ja, weet je, je werd ook niet extra betaald, maar je mocht meewerken aan een van de vetste missies van de mensheid.
Ja, ja.
Dus dat deed je gewoon.
Ja, ik hoorde ook dat volgens mij 60% was zeg maar gewoon wat je zou doen, zeg maar. En 40% was allemaal overuren. En,
zou je ook kunnen.
Daarom hebben ze het gered.
Oh, wat grappig. Ja, zou zo kunnen.
Veel meer werd gewerkt dan nodig was.
Maar je doet het dan dus echt niet alleen voor je bedrijf. Je doet het echt voor jezelf, omdat je het zo vet vindt.
Om daarmee
en je
doen.
Voelt die verantwoordelijkheid, weet je wel. Je wil echt niet op je geweten hebben dat die astronauten zijn verongelukt.
Nou, het schijnt ook dus dat het mannen waren die het leuk vonden om keuzes te maken.
Oh ja, dat is een bepaald slag. Ja,
want je moet in een split... Nee, ik ook niet. Ik zou... misschien... Nee. Doe maar abort. Doe maar abort. Ja. Dan zit ik goed. Ja. Ik ben 22.
Give me a break.
Ja, inderdaad.
Het is echt een bepaald slag mensen. Type piloten. Piloten vinden dat schijnbaar ook leuk.
Ja. Oké, dankjewel. Volgende keer gaan we het hebben over...
extra dimensies.
Extra dimensies.
Leuk.
Hebben we het allemaal? Ja.
Leuk dat jullie luisterden.
Leuk dat jullie luisteren. Kijk allemaal de Apollo 11 documentaire.
Ja, kijk First Man. Is ook heel
kijk
gaaf.
Kijk First Man. Kijk
De Wilde Ruimte.
En luister de podcast 13 Seconds... hoe heet die nou ook alweer? Oh, wat slecht. Ik luister hem heel vaak.
Het gaat supergoed.
Van de BBC. 13 Seconds heet het.
Ik heb geen idee waar die het over heeft. Maar
ja, dat is een hele goede podcast.
Oh.
Over de Apollo. Oké, dankjewel.
Doei.
Doei. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Pep Talk. Waarin ik praatte met Anna Gimbrère over de ruimtevaart. Misschien... krijgt deze aflevering een vervolg, maar voorlopig houden we het nog gewoon bij de humor. Daag!
En van de crew van Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.